would you please come forward?
I'm going to be your translator.
Oh.
You were looking for a nice young lady that's coming, but Winneke's voice is not as she wanted, so you're stuck with me.
That's a good kind of stuck. But you all know English.
Jullie kennen allemaal Engels.
Make sure that he says it right.
Hij weet zeker dat ik het goed ga zeggen.
I always question pastors that translate.
Het is altijd dubieus als voorgangers zelf vertalen.
Because they always have their own sermons.
Want ze spreken altijd hun eigen preek.
And I don't know except watching your faces.
En behalve wat ik van jullie gezicht af kan lezen, weet ik niet wat hij zegt.
And if I see a bunch of you just doing this.
En als ik jullie een beetje nee zie schudden,
I'll know that Martin did it again.
Weet ik dat Martin het weer gedaan heeft.
Unless it's really a good one, then I'll take credit for it.
Ja, en als ik iets goed zeg, neemt hij de credits daarvoor.
It's always like coming home to be here.
Hier zijn is altijd alsof ik thuis kom.
And it, you got coming here just like I left yesterday and came back today.
En als ik hier kom, heb ik altijd het gevoel dat ik hier gisteren voor het laatst was.
And I just feel so completely at home.
En ik voel me hier volledig thuis.
And I hadn't thought about this before.
Ik heb dit niet eerder gerealiseerd.
But I'm coming fairly close to sitting at your feet.
Dit komt vrij dichtbij dat ik aan je voeten ga zitten.
And that's the problem.
Ja, dat is echt een probleem.
The conference was really excellent.
Conferentie was excellent.
And the atmosphere, the worship, everything about it was great.
De atmosfeer, de aanbidding, alles was echt geweldig.
It's rare that you can leave a conference like that and not have a few things that you want to say, well, that didn't work so well, or that didn't happen so well.
Het is vrij zeldzaam dat je aan het eind van de conferentie niet dingen hebt dat je denkt, dat had beter gekund.
But it was, everything was just great.
Maar dit was echt van voor tot achter fantastisch.
And the thing that was most, one, just being with everybody.
Ten eerste het met elkaar daar zijn was geweldig.
But also just the sense of the presence of the Lord.
Maar ook de echt tastbare aanwezigheid van de Heer.
Which is what I think it was all about.
En daar draait het uiteraard allemaal om.
Yeah, after the second day and all I heard is the presence of the Lord, I thought, oh, that must be the theme of this time.
Toen we bij de tweede dag alleen maar hoorden over de aanwezigheid van de Heer, zei ik denk dat moet wel het thema geweest zijn.
But it wasn't only about that, it was experiencing that.
Maar het ging niet alleen maar over pursue his presence, maar we hebben het werkelijk ervaren.
And so it was a wonderful time.
Het was een geweldige tijd.
And I know that Martin has been talking for the last number of weeks.
Hij weet dat ik
25, if I got it right.
Hij weet dat ik 25 weken over pursue his presence gesproken heb.
How could you find 25 weeks on the same subject?
Well, for complaints, you've got to be with him.
When I heard that, I thought, I probably don't want to talk about the presence of the Lord this morning.
Toen die dat hoorde, dacht ik, blijf even weg uit het thema Pursue His Presence.
But I wanted to share some things that I just sense the Holy Spirit stirring.
Ik wil vandaag wat dingen delen waarvan ik de indruk heb dat de Heilige Geest op mijn hart legt.
I've had a number of you ask, what's wrong with me that I can't walk right anymore?
Er zijn een paar mensen die gevraagd hebben, wat is er mis met je dat je niet gewoon heen en weer kan lopen?
Now that isn't exactly how you said it.
Dat jullie zeiden het iets vriendelijker.
But I've had a lower back problem.
Maar ik heb een probleem in mijn onderrug.
And there I'm doing some physical therapy for it.
En daar krijg ik thuis fysiotherapie voor.
And it doesn't hurt.
Het doet niet zeer.
But I have a tendency to feel like I'm walking forward, like I'm going to go down.
Maar hij heeft constant de neiging om voorover te vallen.
And so I'm just learning to be a little more cautious.
Dus hij heeft eindelijk geleerd wat voorzichtiger te zijn. I added finally.
See, I knew I'd get him.
Weet je wel?
What did you want to preach this morning?
Ja, nu vraagt hij waar ik het over wil hebben.
But so I'm learning to be a little more cautious in walking and how I do it, just because falling is not a good idea.
Dus ik ben aan het leren om daar wat voorzichtiger mee om te gaan, want vallen is niet echt een goede optie.
While I hate that part of it, I'm feeling great.
Ook al vind ik het vervelend, voel ik me verder prima.
And I'm my legs get tired, but they don't hurt.
Mijn benen worden wel moe, maar het doet geen pijn.
So if when you see me, don't think I'm suffering.
Dus als je me ziet, denk niet dat ik lijd.
But I am grateful for all the prayer and so forth.
Maar ik ben sowieso dankbaar voor al het gebed daarvoor.
There's a story in 2 Kings chapter 4.
Er is een geschiedenis in 2 Koningen 4.
That most of us are familiar with.
Dat de meesten van ons wel kennen.
And it's the story of the widow and her sons coming to the prophet Elijah.
Het is de geschiedenis van de weduwe en haar zoon die bij de profeet Elia komen.
It is Elijah.
Elisa. Ja.
And she comes to them. Well, let's read a little bit of it, and then I just want to point out some things.
En laten we wat dingen lezen, want ik wil even wat dingen daar uithalen.
Probably you should just go ahead and do it in Dutch.
Yes. Which
verse? It's Isaiah. It's 2 Kings chapter 4. Verse 1 down through verse 7, I think it is.
1 to 7, ja.
Yes.
Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. En nu zal mijn schuldeister komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen, vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze, en verder niets. En toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, legen, zoveel als u er krijgen kunt. En als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in de kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. En thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich en terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. En toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg naar de volgende kan om die aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. En toen hield de olie op te vloeien. En de weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. En die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En wat er overblijft, daarvan kunnen u en uw kinderen leven.
With all the talk about experiencing the presence of the Lord.
Met alles wat we net gezegd hebben over de aanwezigheid van de Heer ervaren.
And of course that it really is what it's all about.
En uiteraard draait het daarom.
Being in his presence and loving him and hearing from him.
Om in zijn aanwezigheid te zijn, hem lief te hebben en van hem te horen.
But there'll always come those times that he gives direction, that he does wants to work through us.
Maar er komen ook tijden dat hij ons richting geeft en vertelt hoe dat hij door ons heen wil werken.
And as much from my experience, as much as I love the sense of his presence and worship and I love that.
En hoezeer ik dan ook die aanwezigheid in de aanbidding en zo, hoe ik daarvan hou.
And just being in his presence is everything.
En nogmaals, in zijn aanwezigheid zijn is echt alles waar het om draait.
But often I find that in his presence he begins to direct us in more clear ways.
Maar ik ervaar ook heel vaak dat juist in die aanwezigheid hij ons richting geeft over wat wij mogen gaan doen.
Which is great in the sense that you know that you're now being led by him to do the things that he calls you to do.
En het is geweldig om te weten dat je door hem geleid bent in de dingen die je mag gaan doen.
Sometimes those things we go through are crises.
En soms gaan we door crisissen als we in die dynamiek
where
zitten.
Even with his sense of his presence, you're in the middle of a crisis.
Zelfs terwijl je zijn aanwezigheid ervaart, zit je midden in een crisis.
His presence doesn't eliminate crisis.
Want zijn aanwezigheid elimineert crisissen niet.
Crisis seems to go with our life.
Crisissen die komen en gaan gedurende ons leven.
But there's always an answer that he has to the crisis.
Maar er is altijd een antwoord wat hij heeft op iedere crisis.
In this story in 2 Kings chapter 4.
In de geschiedenis van 2 Koningen 4.
Is the widow woman's husband had just died.
De weduwe, haar man is net overleden.
And he was a prophet.
En hij was een profeet.
Now, he left her with this stack of bills.
Hij had er achtergelaten met een stapel rekeningen.
You young men, young women that are not married, don't ever marry a prophet or a prophetess.
Jonge mannen of vrouwen, trouw nooit met iemand die profeet of profetes is.
Because they're faith people.
Want het zijn mensen van geloof.
And they're going to believe God for these great things and just run the bills up while they do.
Ze geloven God voor grote dingen en terwijl stapelen de rekeningen zich op.
And then they're going to die and leave you with the debt.
En als ze dan doodgaan, blijf jij met de rekening zitten.
And that's exactly what happens here.
En dat is precies wat er in deze geschiedenis gebeurde.
In that culture, they could take her sons and sell them into slavery to pay the debt.
In die cultuur zouden ze haar zonen als slaven kunnen verkopen om de schulden te betalen.
And she was afraid of that.
En daar was ze bang voor.
There's the debt. My husband is dead. They're going to take my son.
Dus de angst was, we hebben sowieso al de schuld. Mijn man leeft niet meer en dan gaan ze straks ook nog mijn zoon meenemen.
Everything she has seems lost.
Alles wat ze had, schijnt verloren.
And you can imagine the pain of that.
En je kan je de pijn daarvan voorstellen.
You're losing everything.
Dat je op het punt staat alles
everything
te verliezen.
Everything that's dear to you, you're losing it.
Alles wat je dierbaar is, ben je aan het verliezen.
And so that's the position she was in.
En dat is de plaats waar ze was.
When she comes to the prophet Elisha.
Als ze zich meldt bij Elisa.
And when she, which is kind of interesting to me, her husband, the prophet, got her into this trouble.
wat ik wel vreemd vind is dat haar man, de profeet, heeft deze problemen veroorzaakt.
And she obviously didn't learn her lesson because she goes back to another prophet.
En ze heeft duidelijk de lesje niet geleerd, want ze gaat opnieuw naar een profeet toe.
And when she comes to Elisha, she says, "My husband, your servant is dead."
En als ze bij Elisa komt, zegt ze, "Mijn man, uw dienaar, is dood."
We had this great debt left.
We hebben een fantastisch grote schuld overgehouden.
And they're going to take my sons and sell them into slavery.
En nu gaan ze mijn zonen meenemen om ze tot slaaf te
and
verkopen.
I don't know what to do.
En ik weet niet wat ik doen moet.
Well, Elisha asks her an interesting question.
En Elisa vraagt haar een interessante vraag.
She has made it clear at this point that she has nothing left.
Op dit punt is het vrij duidelijk dat ze niets meer heeft.
And the first thing that Elisha asks her is, what do you have?
En het eerste ding wat Elisa aan haar vraagt is, wat heb je zelf?
I guess that's another problem with prophets. They don't listen.
Ik denk dat het nog een ander probleem is wat profeten hebben. Ze luisteren niet zo goed.
But his words, Elisha's words to her is, what do you have?
Maar de woorden van Elisa naar haar zijn, wat heb je zelf?
And she said, I have a little bit of oil in a jar back at home.
En ze zegt, ik heb nog een heel klein beetje olie in een kruikje thuis.
But that's all I have.
Maar dat is echt alles.
And she said, I think if it's right, she said, it's olive oil.
En waarschijnlijk is het olijfolie.
And that's all I have.
En dat is alles wat ik heb.
And he tells her to go home, send her sons out to gather all the jars and pitchers that they can get.
En dan geeft hij haar opdracht naar huis te gaan en bij de buren allerlei kannen en kruiken te verzamelen die ze maar kon krijgen.
Get as many as you possibly can.
Zoveel mogelijk.
And so they come back with them. I've often wondered what the boys must have been thinking.
Ik heb me vaak afgevraagd wat die jongens gedacht hebben.
We know that there's a little bit of oil at home.
We weten dat er thuis een heel klein beetje olie in het kruikje zit.
And mom's going to the prophet.
En mom gaat naar de profeet toe.
And the prophet says, go get all the jars and pitchers that you can.
En dan zegt die profeet, haal alle kannen en kruiken die je vinden kan.
What for?
Waarvoor?
And then they bring them back and there's still just that little bit of oil.
En als al die kannen en kruiken binnen zijn, is er nog steeds maar een heel klein beetje olie.
And then she's told to start pouring.
En dan is de opdracht dat ze moet gaan gieten.
And as she starts, all of the pitcher, all of the vessels are full.
En zodra ze begint met gieten, wordt iedere kruik en iedere kan wordt gevuld.
It doesn't tell us if there were five of them or if there were 25.
De geschiedenis vertelt niet hoeveel er waren.
But all of them were full.
Maar ze waren allemaal vol.
Now she starts with this little bit and she.
Terwijl ze met een heel klein beetje giet en maar blijft gieten.
What do you have?
Wat heb je? Wat heb je zelf?
Jesus is a miracle worker.
Jezus is degene die de wonderen doet.
Father God's a miracle worker.
Vader God die is degene die deze wonderen doet.
Why did they need to have her a little bit of oil?
Waarom hadden ze dat kleine beetje olie van de weduwe nodig?
When they could, I mean, it took a miracle anyway.
Het was sowieso een wonder wat er moest gebeuren.
So why not just do it totally from scratch?
En waarom dan niet helemaal vanaf begin af aan dat wonder?
I'm convinced it was because God will always ask us to partner with him.
Ik ben ervan overtuigd dat dat komt omdat God altijd wil dat we partneren met hem.
He's the one that does the miracle.
Hij is degene die het wonder doet.
We can't do it.
Wij kunnen het niet zelf.
Have you ever tried to work a miracle?
Zelf wel eens geprobeerd een wonder te verrichten?
I have.
Ik heb het wel eens geprobeerd.
I've tried. I haven't done it, but I've tried to.
Okay. Ik heb het geprobeerd. Het is niet gelukt, maar ik heb het geprobeerd.
And I discovered that yelling doesn't help it.
Ik heb ontdekt dat schreeuwen niet helpt.
Sounding more authoritative doesn't help it.
Met meer autoriteit spreken helpt niet.
I can't work miracles.
Ik kan geen wonderen doen.
But he can.
Maar hij wel.
And but it seems like, and you'll notice this pattern throughout the Bible. He seems to always use people, people giving what they have, doing what they can.
Maar als je kijkt in de Bijbel, zie je een patroon wat hij altijd mensen betrekt en hun vraagt te geven en te doen wat ze kunnen geven.
Even when
doen.
It seems like it's so little, what's the point?
Zelfs als het eigenlijk nutteloos lijkt omdat het zo klein is.
What do you have?
Wat heb jij?
It's a question that you'll find throughout Old Testament, New Testament as well.
Dat is een vraag die je door het Oude en het Nieuwe Testament heen blijft zien.
What do you have?
Wat heb jij?
What do you have?
Wat heb jij?
There's another story over in Exodus chapter 4.
Er is nog een geschiedenis in Exodus 4.
It's the story of a man named Moses.
Het is de geschiedenis van Mozes.
God calls Moses to lead the Israelis.
God roept Mozes om de Israëlieten te leiden.
But he's an 80-year-old man.
Maar hij is 80 jaar oud.
Oh, that works, doesn't it?
Dat geeft op zich niks, dat werkt prima.
He's an 80-year-old man. He has no ability. He can't even talk anymore.
Hij is 80 jaar oud en hij kan niet eens goed uit zijn woorden komen.
He's been taking care of his father-in-law's sheep for 40 years on the backside of the desert.
Hij loopt al 40 jaar lang ergens achter in de woestijn voor de schapen van zijn schoonvader te zorgen.
He hasn't had a decent conversation in years.
Hij heeft al jaren geen fatsoenlijk gesprek gevoerd.
Other than I'm sure his conversations with God, but basically he's talking to sheep.
Waarschijnlijk zal hij heus gecommuniceerd hebben met God, maar daarbuiten is het alleen schapen tegen wie hij praat.
So you might be able to say things out of your mouth that after a while your mind begins to get really slow because you're not really using it. You're taking care of sheep.
Als je niet gewend bent om een normaal gesprek te voeren, dan gaat het op een gegeven moment ook steeds moeilijker. Dan gaan je hersenen ook niet mee.
And that's when God comes to Moses and says, Moses, I want to send you to lead my people out.
En dat is waar God Mozes opzoekt en zegt, Mozes, ik ga jou gebruiken om mijn volk uit te leiden.
You know, this just crossed my mind with the widow. It was God speaks to her when she has just a little bit left.
Weet je, en dit is me opgevallen dat God spreekt tegen de weduwe als er nog maar een heel klein beetje over is.
With Moses, it's when basically everything is gone.
Bij Mozes spreekt God als eigenlijk ook alles zo'n beetje vervlogen is.
I mean, he had been raised in the king's house.
Hij is als prins opgegroeid.
But that was years ago.
Maar dat was jaren geleden.
All the relationships that could have been very important to him are pretty well gone.
Alle relaties die heel belangrijk hadden kunnen zijn allemaal vervlogen.
He's an enemy of the Egyptians now because he killed an Egyptian.
Hij staat vijand van de Egyptenaren omdat hij iemand doodgeslagen heeft.
But there was always that promise of what God wanted to do with his life.
Maar er bleef altijd nog steeds die belofte dat God wat God wilde
doen met zijn
leven.
But that was back there.
Maar dat was vroeger.
Years had passed.
Jaren zijn er overheen
Life
gegaan.
Had happened.
Leven heeft plaatsgevonden.
Someone's sitting here this morning and they think, you know, I knew God's call on my life for certain things.
Er zitten hier vanmorgen mensen die zeggen, ik wist dat God een roeping op mijn leven heeft.
I really knew that God wanted to use some things in my life.
Ik wist zeker dat God dingen in mijn leven wilde gebruiken.
But that's back there.
Maar dat is ooit, dat is voorbij.
I passed that time.
En daar zijn we voorbij.
I didn't respond when I should.
Ik heb niet gereageerd toen dat gemoed
Maybe
was.
I wasn't obedient to what I knew the Holy Spirit was speaking.
Misschien was ik niet gehoorzaam toen de Heilige Geest sprak.
But that's back there.
Maar dat ligt achter me.
I've missed my chance.
Ik heb het gemist.
Maybe it will happen now in someone else.
Misschien gebeurt het nu wel bij iemand anders.
Again, Moses was an old man.
Nogmaals, Mozes was al op leeftijd.
And he had basically violated his family, the Egyptian family.
En hij had zijn Egyptische familie te schande gemaakt.
Walked away from life in Egypt.
En heeft dat leven achter zich gelaten in Egypte.
Basically now just tending sheep.
En was nu eigenlijk alleen maar schapen aan het hoeden.
A man that from the very beginning God's hand was on to lead a nation.
En dit gaat over een man waar dat vanaf het begin af aan Gods hand op rustte om een natie te leiden.
But that was back there.
Maar dat was toen.
This is totally different now.
Het is iets heel anders hier.
And he can't even hold a decent conversation.
En hij is op het punt gekomen waar hij niet eens een normaal gesprek meer kan voeren.
And that's when God comes and says, okay, now you're ready.
En op dat moment in de tijd komt God en zegt: nu is het de tijd.
And Moses said, there's no way on the planet I can do this.
En Mozes zegt: er is op geen enkele manier in deze wereld dat dit kan gebeuren.
And God says, here it is again. What's that in your hand?
En God zegt tegen Mozes, en daar is het opnieuw: wat heb jij in je hand?
He asked the little woman, what do you have?
Hij vraagt aan de weduwe: wat heb jij?
He asked Moses, what's that in your hand?
En hij vraagt aan Mozes: wat heb jij in je hand?
And Moses had his rod.
En Mozes had zijn staf.
It may have been an ornately carved stick, but it was just a piece of wood.
Het zal waarschijnlijk gewoon een stok geweest zijn die ergens uitgesneden heeft. Het is gewoon een stuk hout.
And so Moses said, well, I have my rod.
En Mozes zegt: ik heb mijn staf.
What does that have to do with anything?
Maar wat heeft dat ermee te maken?
It's interesting at times how God ask something that doesn't seem to even really fit. Why? Why would he ask that?
Het is interessant om te zien hoe God dan soms iets vraagt waarvan in onze gedachten totaal irrelevant is.
And he says, Moses, throw it down.
En hij zegt tegen Mozes: gooi het eens op de grond.
And Moses throws it down.
En Mozes gooit zijn staf op de grond.
And that's when it becomes the snake.
En daar verandert de stok in de slang.
And then God says, Moses, pick it back up.
En dan zegt hij: Mozes, pak hem opnieuw beet.
Now this is where God and I would have had a pretty serious problem.
Dit is waar God en ik een probleem gehad zouden hebben.
I don't like reptiles.
Ik hou niet van reptielen.
There is not a reptile on the planet that is good.
Er bestaat geen goed reptiel.
I don't even like the little lizards. No.
Ik vind zelfs de kleine hagedisjes helemaal niks.
And now God, if I were in Moses' place, you know what I would have done? I know I
Als ik Mozes geweest was, weet je wat ik gedaan had?
When God said, pick it up, and just pick the snake up.
Toen God zei, pak de slang op.
Did you notice maybe when you read the story before that he said, pick it up by the tail?
Heb je gezien dat er staat, raap hem op bij de staart?
What kind of idiot would pick up a snake by the tail?
Welke idioot pakt de slang bij zijn staart?
They have a great ability to flip around and bite you.
Ze zijn zeer wel in staat om zich om te draaien en je te bijten.
And so, and I would have turned the tables on God.
Ik denk dat ik dit omgedraaid had naar God toe.
This is where I would have said, okay, God, if this is really you.
Ik had gezegd: Heer, als u dit werkelijk bent.
Then you have that snake stand back up and become a rock.
Dan laat u die slang gewoon weer rechtop staan en veranderen in een stok.
I am not going to pick it up.
Ik ga geen slang oprapen.
I'm not going to pick that snake.
Ik ga die slang nooit niet aanraken.
But Moses reaches down and grabs it because God told him to.
Maar Mozes buigt voorover en pakt hem omdat God het gezegd had.
Again, it doesn't really make a whole lot of sense.
En als je erover nadenkt, maakt het allemaal niet zo heel veel. Het is niet zo heel logisch.
You ever notice that God's sense and our sense is not quite the same?
Heb je wel eens ontdekt dat God een andere logica heeft dan jij en ik?
That doesn't make any sense, but Moses reaches down and grabs it.
Het lijkt totaal niet logisch en toch bukt hij voorover en pakt hij hem.
And suddenly it becomes a rod, becomes a stick again.
En opeens wordt het in zijn hand weer een staf.
But it's different.
Maar het is wel anders.
Now it has the touch of God on it.
Nu is het de staf van God die door God is aangeraakt.
And it's that rod, that stick that Moses holds forth in a sea part.
Het is die staf die Mozes uitstrekt als de zee zich splijt.
It's that stick that he strikes the rock and water begins to pour out.
Het is die staf waarmee hij op de rots slaat als er water uitkomt.
Now it becomes the rod of God.
En nu is het ineens Gods staf geworden.
An ordinary stick.
Het was gewoon een ordinaire stok.
Becomes the rod of God.
En het wordt de staf van
God. And it's that rod that Moses uses over and over and over to direct the children of Israel.
Het is met die staf waarmee die leiding geeft aan het volk van Israël.
It starts with what do you have?
Maar het begint met wat heb jij?
What's that in your hand?
Wat heb je in je hand?
What's that in your hand? What is it?
Wat heb jij in je hand? Wat is het?
And watch how God takes an ordinary stick, a little bit of oil and works a miracle.
En zie hoe God een gewone ordinaire stok en een beetje olie gebruikt om wonderen te doen.
God certainly didn't need the stick.
God had die staf absoluut niet nodig.
He created a whole lot of them.
Hij heeft er heel veel van gemaakt.
He doesn't need that stick.
Hij heeft die stok niet nodig.
But Moses needed to lay it down.
Maar Mozes moest het loslaten.
And Moses needed to pick it back up when God told him to.
En hij moest het op spreken van God weer terug oppakken.
He didn't need that little bit of oil that the widow had.
God had dat beetje olie niet nodig.
But that's what he wanted to use.
Maar dat is wel wat hij wilde gebruiken.
That's where the miracle began.
Dat is waar het wonder begint.
Is giving what you have.
Het wonder begint bij geven wat je hebt.
You can.
En doen wat je kan.
See, in our quest for the presence of Jesus.
In onze zoektocht naar de aanwezigheid van Jezus.
Which is absolutely what it's all about.
En dat is absoluut waar alles om draait.
It's in his presence that he begins to direct our lives.
En dan als we in die aanwezigheid komen, dat is waar of dat hij richting begint te geven aan ons leven.
It's in his presence that he begins to work the miracles.
In zijn aanwezigheid ontstaan de wonderen.
But it always seems, and you can go on from story to story to story, it always seems that he wants us to do something.
Maar het maakt niet uit welke geschiedenis je pakt. Je kan van geschiedenis naar geschiedenis. Het komt er altijd op neer dat hij wil dat wij iets gaan doen.
Even at times when it doesn't make complete sense.
Ook op momenten dat het eigenlijk helemaal niet zo logisch lijkt.
And at times when all there is a little bit left.
En op momenten dat alles wat er nog over is, nog maar een heel klein beetje is.
You know, I've noticed in my life that God, now, we always say God's on time.
Ik heb in mijn leven ontdekt, we zeggen altijd, God is op tijd.
But I think he gets so close to the second.
Maar hij laat het altijd zo op het laatste moment aankomen.
And I've learned over the years too that my time and his time are absolutely not the same.
En ik heb door de tijd heen geleerd dat we een absoluut totaal ander besef van tijd hebben.
He acts at times like he's got all eternity.
Soms doet hij net alsof hij de hele eeuwigheid heeft.
When I need it done now.
Terwijl ik dingen nu nodig heb.
It just he keeps us going right to the end. And when you're chewing your nails and God, what's going to happen to me?
Vaak laat hij het echt op dingen aankomen. En als wij nagelbijtend zitten van, heer, wat gebeurt er nu?
And then he says, Dan, lay it down.
Dan zegt hij, Dan, leg het
Pick
maar neer.
It up.
En raap het weer op.
Pour the oil.
Giet de olie uit.
In the New Testament, there's the story of the disciples with the fish and the bread.
In het Nieuwe Testament is de geschiedenis van de discipelen die brood en vis uitdelen.
Same kind of story.
Zelfde soort verhaal.
If I understand it right, I think it's in Luke or Matthew 15. There's four, five. Well, it probably is 8,000 or 9,000 people.
Als ik het goed begrijp, staat in Lucas en Matthäus, dan zijn het alles bij elkaar zo'n
4,000 men plus women and children.
4,000 mannen plus vrouwen en kinderen.
So there could have very easily been 8,000, 10,000, 12,000 people.
Dus het kunnen heel makkelijk 8,000 to 12,000 mensen geweest zijn.
And there's no food.
En er is geen eten.
And they've been with Jesus for 3 days.
En ze zijn 3 dagen lang met Jezus opgetrokken.
It's like the longest miracle service in the world.
Het is de langste wonderdienst in de wereld.
Because in those 3 days Jesus has been healing and setting people free.
3 dagen lang genezing en bevrijdingen.
And now at the end of the 3 days There's no food.
En aan het eind van die 3 dagen, dan is het eten op.
They're in an isolated place.
Ze zitten op een afgelegen plek.
And there's 8,000 or 10,000 or 12,000 of them.
En er zijn er zo'n 10,000 to 12,000.
That haven't eaten for 3 days.
En ze hebben al 3 dagen niks gegeten.
And at least 4,000 men that would be starving by this point.
En er zijn op zijn minst 4,000 mannen aanwezig die stikken van de honger op dit moment.
And Jesus says to his disciples, I want to feed them.
En hij zegt tegen de discipelen, ik ga ze te eten geven.
And their response is, Lord, I mean, send them home.
En hun reactie is, heer, prima, stuur ze naar huis.
How do we feed this group of people?
Hoe gaan we ooit zo'n menigte voeden?
There's no, what are the big department or like Costco in the US? What is that here? Is there anything like that?
Hij probeert een equivalent van Costco te vinden. Macro's, Sligro.
Macro's, okay. Ja. There was no close macro's. They didn't.
Er was geen macro dichtbij.
But they've got all these people to feed that are starving.
Maar ze hebben wel al die mensen die honger hebben en ze hebben eten nodig.
And when they say Jesus, it's just not possible. We can't possibly do this.
Ze zeggen Jezus, het is volstrekt onmogelijk om dit te doen.
Jesus says something very interesting.
Dan zegt Jezus iets heel interessants.
What do you have?
Wat heb je?
What do you have?
Wat heb jij?
Did he think that they had enough to feed that many people?
Had hij de illusie dat er genoeg aanwezig was om die mensen te voeden?
They had their lunch and he would have known that.
Ze hadden hun lunch misschien meegebracht, dat wist hij.
But it was only what, a few loaves and a few small fish, 7 loaves and a few small fish.
Er was alleen nog maar een paar broden en vissen van over.
Now, again, and they had been there for 3 days.
En nogmaals, ze waren er al 3 dagen.
That bread would have been as hard as a rock.
Dat brood moet goddroog geweest zijn.
And the fish?
En de vissen?
You know, this was in the day before refrigeration.
Dit was voor de koeltassen.
And so he turns to them, what do you have?
En hij zegt tegen hun, wat heb jij?
Jesus didn't need what they had.
Jezus had absoluut niet nodig wat ze bij zich hadden.
In fact, a bunch of hard rolls and stinky fish would almost have been better if you wouldn't have bothered with them.
Eigenlijk had het beter geweest als hij niet om dat harde brood en die stinkende vissen gevraagd had.
But it was back to that, what do you have?
Maar het komt terug op die vraag, wat heb jij?
What do you have? Jesus
wat heb
is
je?
A miracle worker.
Jezus is degene die de wonderen verricht.
We're not.
Wij niet.
But it seems like he won't unless we're involved in it.
Maar het lijkt erop dat hij geen wonderen doet tenzij dat hij ons erin kan betrekken.
In all of these stories there's this massive challenge.
In al deze geschiedenissen zit er een en dezelfde grote uitdaging.
Way beyond their abilities.
Het is allemaal ver boven hun eigen
way
vermogen.
Way beyond anything they can possibly do.
Alle uitdagingen zijn ver buiten wat ze zelf kunnen doen.
And it just, you know, it still seems like Jesus keeps bringing us to those kind of places.
En het lijkt erop telkens weer dat Jezus ons op die plekken brengt.
Where it's not my, you know, my mind cannot figure out how to do this one, or can't, you know, run down to the store and get enough food. I mean, can't do it.
Komt op de plaats waar of dat ik in mijn gedachten niet eens kan bedenken hoe het moet. Weet je, de winkel in en het werkt gewoon allemaal niet.
And that's when Jesus moves in.
En dat is waar Jezus
that's where the touch of God comes.
Dat is waar Gods aanraking komt.
These were 3 stories, but there's many more just like.
En dit zijn er maar 3 geschiedenissen, maar er zijn er veel meer.
Our God is a miracle worker.
Onze God is een God van wonderen.
But somehow he always wants our involvement in the miracle.
Maar hoe dan ook wil hij altijd onze betrokkenheid in het wonder.
Jesus, when they finally get the 7 loaves and the few small fish.
Als ze eindelijk de broden en de vissen bij Jezus hebben.
Jesus kind of puts them down up here and he starts to pray.
Dan legt hij ze neer en begint hij te bidden.
And there's nothing happening.
En er gebeurt niks.
You can imagine, you know, he's got the crowd settled down and sitting. You can imagine they're pretending that they're praying, but they're all looking.
Hij heeft een menigte al gevraagd om te gaan zitten, en als hij bidt, dan gebeurt er niks. Yeah,
because,
en je kan je voorstellen dat iedereen stiekem spiekt.
This has got to be big.
En in plaats van bidden kijkt van wat gebeurt er, want dit moet
no
groot
signs,
worden.
No signs of anything big here.
En op dat moment is er helemaal niets wat eruit ziet alsof er iets groots gaat gebeuren.
I would have wanted to. We used to have that old thing. My grandmother used to talk about watching and praying.
Mijn grootmoeder had het altijd over kijken en bidden.
And what I think that means is one eye open, one eye closed.
En dat betekent voor mij 1 oog dicht en 1 oog open en kijken terwijl ik bid.
This eye is praying, this eye is watching.
dit oog bidt en dat andere oog kijkt.
But I would have wanted to see the miracle take.
Maar ik had het wonder willen zien plaatsvinden.
It's got to be a big one.
Het moet namelijk een groot wonder gaan worden.
And there's no miracle.
En er gebeurt helemaal niks.
Jesus comes to the end of his prayer and there's no miracle.
En als Jezus klaar is met bidden, is er helemaal niks gebeurd met het brood en de vissen.
He asked his disciples to give what they had and they did.
Hij heeft de discipelen gevraagd te geven wat ze hadden en dat hebben ze gedaan.
Hard bread and rotten fish.
Hard brood en rotte vis.
But they gave it.
Maar ze hebben het gegeven.
But there's still no miracle.
Maar er is nog steeds geen wonder.
And Jesus reaches down and picks up 1 loaf of bread.
En Jezus buigt voorover en pakt 1 stuk brood.
And he hands it to one of the disciples.
Geeft het aan 1 van de discipelen.
And says, start passing it.
En zegt, ga het maar uitdelen.
Now, any psychologist on the planet would tell you that it's a classic case of denial.
Iedere psycholoog zou je vertellen, dit is klassieke ontkenning.
Jesus has got the loaf of bread and he's pretending that there's a miracle when there isn't one.
Jezus heeft dat stuk brood in zijn hoofd en zijn handen en doet net alsof er een wonder gebeurt terwijl het absoluut niet zichtbaar is.
But that's where the miracle begins to take place.
Maar dat is waar het wonder begint.
Stories like that are throughout the Bible.
Dit soort verhalen vind je door heel de Bijbel.
And that's where it begins to happen. As they begin to break the bread.
Terwijl ze het brood beginnen te breken.
As the disciples begin to hand it out.
Als ze het uit beginnen te reiken.
Suddenly something happens.
Gebeurt er ineens wel iets.
I don't know if when they took a bite of it, it just expanded in their stomachs.
Ik weet niet of het in hun maag vermenigvuldigde.
Because later it says they all ate more satisfied.
Want er staat later dat ze allemaal gegeten hebben en allemaal verzadigd waren.
So I don't know if it just expanded in them when they ate it.
Ik weet niet of het groter werd in hun.
I don't know if it was like Pinocchio bread.
Ik weet niet of het Pinocchio
brood
was. Kept
growing and growing and growing.
Wat aanbleef groeien na het breken.
I don't know.
Ik weet het niet.
But the miracle happened.
Maar het wonder gebeurde.
And the scripture says they all ate and were satisfied.
En de Bijbel zegt dat ze allemaal aten en
and
verzadigd waren.
And they picked up 7 baskets full.
En er blijven
of fresh
7
bread.
7 manden vol vers brood over.
Our God is a miracle worker.
Onze God doet wonderen.
He's a miracle worker.
Hij doet wonderen.
I don't always understand his timing.
Ik snap zijn timing soms niet.
In fact, I could pretty to be honest, I don't know that I ever understand his timing.
Om eerlijk te zijn, geloof ik niet dat ik ooit zijn timing begrijp.
But he's a miracle worker.
Hij is degene die wonderen doet.
And see when you cultivate his presence.
En als je op zoek bent in dat najagen van zijn aanwezigheid.
Something begins to happen in his presence.
En je komt in die aanwezigheid, gaan er dingen gebeuren.
It's in his presence that sick bodies are healed.
Het is in zijn aanwezigheid dat mensen genezen van ziekte.
It's in his presence that captives are set free.
Het is in zijn aanwezigheid dat mensen die
gebukt gaan. It's in his presence that life begins to make sense.
Bevrijd worden.
That the multiplication begins to happen.
In zijn aanwezigheid worden dingen vermenigvuldigd.
It's in his presence.
Het is allemaal in zijn aanwezigheid.
So we want to be in his presence just to be in his presence.
Dus we willen in zijn aanwezigheid zijn omdat we in zijn aanwezigheid willen zijn.
But there's also purpose beyond just being in that situation.
Maar als we daar zijn, is het ook dient zijn aanwezigheid ook nog een ander doel.
Because that's where he begins to work his miracles.
Want dat is waar hij wonderen verricht.
That's where he begins to change not only our lives but the lives of others.
Dat is waar hij niet alleen ons leven verandert, maar ook het leven van anderen.
And so just in those 3 stories.
Alleen in deze 3 geschiedenissen.
You can see the pattern.
Zie je het patroon.
Crisis.
Crisis.
What do you have?
Wat heb jij?
Never enough.
Nooit genoeg.
But in giving what I have, doing what I can.
Maar als ik geef wat ik heb.
There comes the touch of Jesus.
Komt daar de aanraking van Jezus.
There comes a multiplication.
Daar wordt vermenigvuldigd.
There comes the presence of the Lord.
Daar komt de aanwezigheid van de Heer binnen.
That moves in on that situation.
En die stapt binnen in die situatie.
Our God's a miracle worker.
Onze God is een God van wonderen.
And it's not just great Old Testament stories.
En het is niet alleen fantastische verhalen uit het Oude Testament.
Or New Testament stories.
Of Nieuwe Testaments verhalen.
Well, interestingly enough, the book of Acts is the only book in the New Testament that has no formal conclusion.
That has?
The book of Acts has no formal conclusion.
Het boek Handelingen is eigenlijk het enige boek in het Nieuwe Testament wat niet echt tot een conclusie komt.
Because it's still going on.
Het is nooit afgesloten en het blijft nog steeds voortgaan.
And the things Jesus did through those who had been in his presence.
En de dingen die Jezus deed, die deed hij door de mensen die in zijn aanwezigheid waren.
Remember when they brought the disciples to the Jewish leaders?
Herinner je dat de discipelen bij de Joodse leiders brachten?
It says that they perceived that they had been with Jesus.
Perceived.
Oh, I love it. I got the translator.
Sorry.
Perceived, or they saw that they had been with Jesus.
Okay. Ze zeiden van, we weten dat jullie in Jezus aanwezigheid geweest zijn.
See, that's what the presence of the Lord does.
Ik je, dat is wat of dat de aanwezigheid van de Heer doet.
People begin to see that we've been with Jesus.
Mensen gaan het zien dat we bij Jezus geweest zijn in zijn aanwezigheid.
So while there's wonderful to be, that we seek that, we want that.
Het is geweldig dat we dat zoeken en najagen.
But God has a bigger purpose than that.
Maar God heeft een groter plan dan alleen daar zijn.
It's people seeing that we've been with Jesus.
Het is dat mensen gaan zien dat we bij Jezus geweest zijn.
It's people seeing what God begins to work and do through our life.
Het is dat mensen gaan zien wat dat God door ons leven heen doet.
And we all know that it's Him, not us.
En wij weten allemaal dat Hij het is die het doet.
We're
en niet
not
wij.
Our great program.
Het is niet ons fantastische programma.
Nothing that we do but obedience to Him.
Het is niks wat wij doen, maar het gaat over gehoorzaamheid aan Hem.
That's what His presence does.
Dat is wat zijn aanwezigheid doet.
When I was praying earlier, I feel like there are some of you that are facing huge challenges.
En ik, terwijl ik net aan het bidden was, ervoerde ik dat er hier mensen in de zaal zijn die enorme uitdagingen meemaken.
You need the miracle touch of Jesus.
En je hebt de wonderaanraking van Jezus nodig.
And Jesus is here this morning.
En Jezus is hier vanmorgen.
In fact, he stayed over. And it's not afternoon yet. I was going to say he stayed over for the afternoon as well.
En hij blijft vanmiddag ook nog zelfs.
He's here.
Hij is hier.
His presence is here.
Zijn aanwezigheid is hier.
And he's a miracle worker.
En hij is degene die wonderen verricht.
He's a supplier of our need.
Hij is degene die voorziet in onze noden.
He's a healer.
Hij is de genezer.
He sets captives free.
Hij zet mensen vrij.
He answers the deep questions of our life.
Hij beantwoordt de diepe vragen van ons leven.
That's what the presence of Jesus does.
Dat is wat de aanwezigheid van Jezus doet.
And we're called to be people of his presence.
En wij zijn geroepen om mensen te zijn van zijn aanwezigheid.
Will you bow your heads with me?
Wil je je hoofd buigen?
Jesus. 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 Lord, I ask this morning that you will... I don't know why I want to use this imagery, but that you will walk down the aisle.
Heer, ik vraag u vanmorgen of dat u door het gangpad heen wil lopen.
That we will be so aware of your presence.
Dat uw aanwezigheid zo tastbaar zal zijn.
And understand the purpose of your presence.
En dat we de doel van uw aanwezigheid zullen begrijpen.
Is first to just be with us.
Uiteraard is dat eerst om bij
you
ons te zijn.
Want to be with us far more than we know.
U wilt bij ons zijn, meer dan wij ons ooit zullen beseffen.
And you want us to be with you.
En u wilt dat wij bij u zijn.
But the natural outgrowth of all of that,
maar het natuurlijke effect daarvan
is, you work through us,
is dat u door ons heen werkt om levens die gebroken zijn aan te raken.
Meeting human need.
En de noden van mensen tegemoet te komen.
Jesus, I just ask that you will come.
En Heer Jezus, wilt u komen op dit moment?
By the power of your Holy Spirit.
Door de kracht van uw Heilige Geest.
And do your work.
En uw werk doen.
Those of you that are facing challenges that are bigger than you are.
Diegenen van jullie die zeggen, ik ervaar uitdagingen in het leven die groter zijn dan ik aan kan.
It may be physical.
Kan lichamelijk zijn.
Financial.
Kan financieel zijn.
It may be relational.
Kan zelfs in relaties zitten.
Maybe stuff going on in your life that you don't know how to control.
Misschien gaan er dingen, gebeuren dingen in je leven waarvan je niet weet hoe je het moet regelen, hoe je het moet managen.
You've tried everything you can try.
Je hebt alles geprobeerd wat je kon.
And it just doesn't happen.
En het gebeurt niet.
And you need the miracle touch of Jesus.
En je hebt vanmorgen de wonderlijke aanraking van Jezus nodig.
He's here to do that.
Hij is hier om dat te doen vanmorgen.
Can you just hold your hand up and say, Dan, that's me. I need Jesus.
Als het over jou gaat, wil je dan je hand opsteken?
Yes. Just hold them up for a minute.
Wil je die handen omhoog houden?
Yeah. I got two of them up, and if I could do better, I'd put my feet up too.
Ik steek twee handen omhoog. Ik zou alles op willen steken wat maar kon.
Holy Spirit, will you come?
Heilige Geest, kom.
Come and go into the deepest areas.
Heer, kom en raak de diepste gebieden aan.
Come and bring healing.
Kom en breng genezing.
Bring freedom.
Breng vrijheid.
Come and heal broken hearts and lives.
Kom en raak gebroken harten aan en heel ze.
Come and break the chains that bind us from being all that you made us to be.
Kom en breek de kettingen die ons ervan weerhouden om te zijn zoals u ons
Come
bedoeld
by
hebt.
The power of your spirit
Kom door de kracht van uw geest.
And do your work.
En doe uw werk.
Bring provision, financial provision.
Heer, breng financiële voorziening.
Bring a sense of your grace.
Heer, breng uw genade in de situaties.
Work miracles in our situation.
Heer, we hebben wonderen nodig in onze situatie.
So that you receive all of the honor and praise.
Zodat u de eer en de glorie zal ontvangen.
We confess that we're a needy people.
Heer, we belijden dat we noden hebben.
We desperately need you.
We hebben u zo nodig.
Desperately need you.
We hebben u zo nodig.
Some of us are going through things that we just simply do not understand.
Sommigen van jullie gaan door dingen heen waar je echt niks van begrijpt.
Life seems to be very difficult to understand these days.
Het leven lijkt erg moeilijk te begrijpen te zijn voor je op dit moment.
But you come into the middle of all of that. You come into the middle of all of
that. Maar je wilt u midden daarin komen.
And you begin to break through.
En wilt u doorbraken geven.
Come and break through.
Kom Heer en geef doorbraken in Jezus naam.
Come and break through in
Kom
every
met
one
uw doorbraak in Jezus naam.
Come and break through.
Kom Heer met
in
uw
the name of Jesus.
In Jezus naam.
In the name of Jesus.
In Jezus naam.
In the name of Jesus.
In Jezus naam.
Thank you Lord Jesus.
Dank u Jezus.
Thank you Lord Jesus.
Dank u Jezus.
Thank you, Lord. And Lord, I believe that we're going to hear the stories back of what you have done.
Heer, ik geloof dat we getuigenissen zullen horen over
how you
wat u
have
gedaan
provided.
Hebt. Hoe u voorzien hebt.
How you have brought healing.
Hoe u heling gebracht hebt.
How you have brought freedom.
Hoe u vrijheid gebracht
how
hebt.
How you have come and touched at a deep level.
Hoe u op diep niveau mensen aangeraakt hebt.
Lord, just do it, I pray, and let us hear back. Your spirit is moving.
Heer, uw geest beweegt zich op dit moment. En ik vraag u, doe het, Heer, zodat we de getuigenissen zullen horen.
With the lady with a little bit of oil. I'm sure she went back thinking, what's going to happen?
Ik weet zeker dat die vrouw met het kleine beetje olie bij zichzelf dacht, wat gaat er überhaupt gebeuren?
I don't know what she felt.
Ik weet niet wat ze gevoeld heeft.
I don't know exactly what Moses felt when he realized that when he threw the rod down.
Ik weet niet wat Mozes ervaren heeft toen hij die staf neergooide.
Or the disciples when they saw this crowd and saw this so little food.
Of de discipelen toen ze die enorme massa zagen met dat beetje voedsel.
But in every one of those circumstances.
Maar onder al die omstandigheden.
You did your thing.
Deed u wat u alleen kan
you
doen.
You touched their lives.
U heeft hun leven aangeraakt.
Do it for us, I pray.
Doe het voor ons op dit moment,
Do it,
Heer,
I
vraag
pray.
Ik. Ik bid het u. Doe dit, Heer, in Jezus naam.
In Jesus name.
In Jezus naam.
Thank you, Lord.
Amen.
Thank you, Lord.
Thank you.